openen vanmiddag Gods woord en dat doen we in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen met elkaar Johannes 15 en daarvan de eerste 8 verzen. Johannes 15 vanaf het eerste tot en met het 8e vers is de schriftlezing voor vanmiddag.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert dezelve en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn.
Geliefde gemeente, het gebeurde in 2005 dat er een vliegtuig klaar stond op Schiphol met een grote buit aan boord, een grote vracht, diamanten, juwelen van grote waarde, meer dan 40 miljoen. En het zou niet lang duren of het vliegtuig zou de lucht ingaan en koers zetten richting Antwerpen. Maar wat gebeurde er, jongens en meisjes? Er kwam een busje het vliegveld oprijden richting het vliegveld. Een busje van de KLM, maar er zaten helemaal geen mensen van de KLM in dat busje. Hoe vertrouwd het ook leek, het was niet wat het leek. Er stapten mannen uit het busje, liepen richting het vliegtuig en onder bedreiging van automatische wapens moest de lading worden overgeladen vanuit het vliegtuig naar het bestelbusje. Ja, en zo nam de vracht een vlucht. Niet door de lucht, maar wel mee met die mensen die het op de buit hadden voorzien. Meer dan 40 miljoen aan kostbare juwelen en diamanten. Waarom? Ja, omdat die inderdaad kostbaar zijn. Omdat die heel veel waard zijn. Dat begrijpen we wel vanmiddag. Daar hadden de mensen het op voorzien. Daar was het de mannen om te doen. Die kostbare waarde. Die grote schat. En zo is het, jongens en meisjes, jonge mensen nu ook in het geestelijke leven. Wanneer een kind van God die parel van grote waarde mag bezitten. De Heer Jezus. Wanneer Christus zijn of haar eigendom is. Dan zullen er altijd vijanden en tegenstanders zijn die het daarop hebben voorzien. Die altijd zullen proberen om die parel van grote waarde te kunnen afnemen. Dat zullen ze proberen, maar het zal niet lukken. Nu, daarover gaat het ook in de Heidelberger Catechismus, de laatste zondag die nog open ligt, zondag 52. En met de hulp van de Heere willen we bij deze zondag stilstaan en daarom lezen we deze zondag ook met elkaar. Zondag 52, we behandelen vraag en antwoord 127 tot en met 129. En daar luidt dan ook de Heidelberger als volgt. Welke is de zesde bede? Antwoord, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken, door de kracht uws heiligen geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Vraag en antwoord 128, hoe besluit gij uw gebed? Antwoord, Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig, ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. En dan tot slot vraag en antwoord 129. Wat beduidt het woordeke amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Tot zover de lezing uit het leerboek. Thema voor de verkondiging is vanmiddag de laatste, maar niet de minste bede. De laatste, maar niet de minste bede. En we staan stil bij drie gedachten. Allereerst letten we op het laatste gebed. Dat zien we in vraag en antwoord 127. Daar klinkt de laatste bede. In onze tweede gedachte staan we stil bij de laatste eer. Want we zien hoe in het Onze Vader met een lofprijzing God de laatste eer wordt toegebracht in dat gebed. De laatste eer. En tot slot onze laatste gedachte, het laatste woord. Want dan staan we stil bij het laatste woord van het gebed van het Onze Vader. En dat zullen we vanmiddag maar kort doen. Dat is ook een kort gedeelte, dat zien we wel met elkaar. Dus allereerst het laatste gebed. In onze tweede gedachte de laatste eer. In onze laatste gedachte het laatste woord. En dat alles onder het thema. De laatste, maar niet de minste bede. Vorige week werd er in ons midden stilgestaan bij zondag 51. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Zo klonk de vijfde bede. We hebben gehoord hoe de Heere God vergeving schenkt aan een zondaar uit genade. En hoe zo'n zondaar, als het wel is, als het goed ligt, ook vergeving schenkt aan schuldenaren, aan hem of haar die hem iets schuldig is. Schuldvergeving, daar ging het over. Maar dan is het toch klaar, of niet? Als de schuld verzoend is, als zonden vergeven zijn, dan is het toch af? Een dominee zegt toch altijd vanaf de preekstoel, ook hier in Sliedrecht-Bethel, je moet met God verzoend worden. En als de schuld dan is bedekt, als de schuld dan is verzoend, dan is het toch klaar voor een kind van God? Was het ook niet Luther die er zo mee te stellen heeft gehad, zo heeft gestreden om zekerheid te krijgen van het geloof, achtervolgd werd door dat woord gerechtigheid, die uiteindelijk vergeving ervoer van zijn zonde, en die het dan ook zegt, toen gingen de poorten van het paradijs voor me open. Nou, als de poorten van het paradijs opengaan, dan is het toch klaar? Waarom moeten we dan ook nog stilstaan bij zondag 52? En bovendien, vrijdag zijn we bevestigd als nieuwe predikant in uw midden. U hebt weer een eigen herder en leraar ontvangen. Het was een feestelijke dienst en ook een geestelijke dienst. Maar hoe mooi is het dan om aan het begin van zo'n nieuwe periode ook opnieuw met de catechismus te beginnen? Kunnen we die zondag 52 niet gewoon overslaan? Waarom beginnen we gewoon niet bij zondag 1? Ik denk dat de catechisanten het antwoord wel weten. Ook de belijdeniscatechisanten die in het voorjaar in die ontroerende dienst hier hun jawoord hebben gegeven. In zondag 51 gaat het om de rechtvaardigmaking, de rechtvaardiging. Hoe een zondaar vrijgesproken wordt van schuld en straf. Jawel, dat is groot. Dat wonder moet gebeuren in ons aller leven. Jawel. Maar op de rechtvaardigmaking volgt nu altijd, zeg het maar jonge mensen, de heiligmaking. De heiliging zit er onlosmakelijk aan vast. Onlosmakelijk. Daarom wordt het gebed ook ingeleid met het woordje en. We zien dat niet in de catechismus, maar het staat er wel. En leidt ons niet in verzoeking. Zit onlosmakelijk vast aan de vijfde bede, deze zesde bede. Het hoort bij elkaar. De heiligmaking, oudere jongeren, De heiligmaking waarbij een kind van God steeds meer het beeld mag gaan vertonen van de Heer Jezus. Zoals Paulus dat zo treffend zegt in Romeinen 8. Zeker, een kind van God heeft maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid, zegt ons leerboek. Maar toch, in beginsel, gaat een kind van de Heer steeds meer op de Heer Jezus lijken, de heiliging. En zegt Hebreeën 12 ook niet, dat zonder de heiligmaking niemand de Heere zal zien. En daarom, de heiligmaking hoort onlosmakelijk aan de rechtvaardiging vast. En daarom doen we er toch maar goed aan om zondag 52 te behandelen. En is het ook niet voor niets, gemeente, dat Christus, met eerbied gesproken, niet amen heeft gezegd na de vijfde bede. Maar dat Christus nog een laatste gebed op de lippen van zijn discipelen legt. Laten we maar naar het gebed gaan kijken. Vraag en antwoord 127. Welke is de zesde bede? En dan luidt het antwoord, leid ons niet in verzoeking. Verzoeking is een woord dat we misschien ook voor onze jonge mensen misschien moeten uitleggen. Verzoeking, wat betekent dat precies? Wij hebben daar misschien wel een verkeerd beeld bij. Want als ik u zou verzoeken op dit moment om op te staan van uw plaatsen, dan doe ik een verzoek. Dan vraag ik iets. Wat dat bedoelt? Nee, dat wordt niet bedoeld. Als het gaat om verzoeken, dan betekent dat dat iemand wordt verleid, dat iemand wordt verlokt tot het kwaad, tot iets verkeerds. Denk maar aan Jozef. Die wordt verleid tot zonde door de vrouw van Potifar. Die vrouw van Potifar die verzoekt hem als het ware, die verleidt hem, die verlokt hem tot kwaad. Letterlijk. Maar, zegt iemand, als het dan gaat om verzoeking, als het dan gaat om de verzoeking zelf, leidt ons niet in verzoeking, dan kan het toch niet zo zijn dat de Heere kan verzoeken. Hoe kunnen wij dan bidden, leid ons niet in verzoeking? Kunnen we God daar dat van verdenken, dat hij iemand in verzoeking kan brengen? Nee, gemeente. God kan niemand verzoeken. Een koning die zijn eigen wetten uitvaardigt, kan toch nooit diezelfde wetten overtreden? Iemand die oproept tot heiligheid, kan toch nooit iemand verleiden tot zonde. De Heere God kan nooit iemand verzoeken. Daarom zegt Jacobus het ook heel treffend. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden en hij kan ook niet zelf verzoeken. En het is Elihu, een van de vrienden van Job, die het ook zegt. Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. En de psalmdichter van 92, om niet meer te noemen, zegt ook, in God mijn God is het onrecht nooit gevonden. God is altijd recht. God is heilig. Hij kan nooit verzoeken tot zonde. Maar dan zijn we er nog niet, want we komen in de Bijbel wel plaatsen tegen waar we duidelijk lezen dat God wel iemand verzoekt. Denk maar even aan Abraham. Als hij zijn zoon moet offeren, dan wordt hij verzocht, zegt de Bijbel. Denk maar aan Hiskia. Als de gezanten uit Babel bij hem op bezoek komen, dan wordt Hiskia verzocht door de Heere, zegt de Bijbel. Hoe moeten we dat dan zien? Hoe moeten we dat dan lezen? Leid ons niet in verzoeking. Wat betekent het dan dat de Heere wel verzoekt? Wel, het betekent, gemeente, dat wanneer de Heere iemand verzoekt, dat God dan op zoek is naar zijn eigen werk. Dat hij iemand beproeft. Als God iemand beproeft en verzoekt, dan is hij op zoek naar zijn eigen werk. Dan is hij op zoek naar goud, naar koren. Maar als de Satan iemand verzoekt, en daar hopen we zo meer over te horen, als de duivel iemand verzoekt, dan is de duivel op zoek naar zijn werk. Naar het werk van de duivel zelf. Dan hoopt de duivel dat het kaf zichtbaar wordt. Daarom wordt Petrus ook op de zeef gelegd. Hij wordt gesift als de tarwe in de hoop dat de Satan kaf zal zien. En daarom klinkt het gebed: leid ons niet in verzoeking, dat we niet in de handen van de boze zouden vallen, maar verlos ons, zegt het antwoord dan, van de boze. We gaan verder, gemeente. Wat wordt er met de boze bedoeld? Wel, op grond van de Griekse taal zouden we mogen zeggen de boze of het boze. Maar er is een goede vertaling gekozen. We kunnen veilig blijven bij de boze. En wat verstaat de Heidelberger dan onder de boze? Dan vervolgen we het antwoord. Dat is: dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, daar zet ik even een punt, hoewel er een komma staat, er wordt hier dus gesproken over doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, ja, dat is de boze, dat wordt begrepen, dat wordt als het ware onder de boze geschaard. En wanneer dan de Heidelberger, wanneer de opstellers zich als het ware geplaatst zien ten opzichte van die boze, dan zeggen ze het heel eerlijk aan het begin van het antwoord: dewijl wij van onszelf zo zwak zijn. Wanneer een kind van God die driehoofdige vijand in de ogen kijkt, dan ervaart een kind van de Here dat hij zwak staat, dat hij zwak is. Een kind van de Here, gemeente, is zo zwak als Abraham, die inderdaad Isaac offerde aan de Heere. Hij was er bereid toe, maar die even later Sarah zijn vrouw opoffert aan de farao. Zo zwak is een kind van God. Een kind van de Heere is zo zwak als een Simson, die inderdaad de poorten van Gaza op zijn schouders neemt, maar even later zwicht voor een vrouw, voor Delila. Een kind van de Heere, gemeente, is zo zwak als David, die een leven lang de Heere dient en volgt, maar die op enig moment valt voor Bathsheba. Een kind van God is zo zwak als een Hiskia, die gespaard wordt in het leven, nog 15 jaar aan zijn leven krijgt toegevoegd en vervolgens al zijn schatten toont aan de gezanten uit Babel. Ja, een kind van de Heere is zo zwak als Petrus, die voor de Heere door het vuur wil gaan, maar die vervolgens zwicht voor een dienstmeisje. Een kind van de Heere, gemeente, blijft in zichzelf altijd zwak. Ja, zelfs zo dat we niet een ogenblik, zegt ons leerboek, dat we niet een ogenblik, dat is maar een oogwenk, maar een flits, dat we maar niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. Leidt een kind van God, gemeente, dan misschien aan een minderwaardigheidscomplex? Is dit niet wat negatief gesteld? Wat somber? Wat negatief? Nee, gemeente, want wat hebben we gelezen met elkaar? Wat zegt de Heer Jezus in Johannes 15? Vers 4. Daar zegt Christus: blijf in mij, ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen, geen vrucht, u hoort het, helemaal geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. En dan blikken we even over de rand van vers 4, dan blikken we even naar het slot van vers 5. Zonder mij kunt gij niets doen, niets. Dat laat niets aan onduidelijkheid over, toch vanmiddag, niets. Een kind van de Heere, gemeente, kan in eigen kracht nooit staande blijven tegenover deze driehoofdige vijand. Geen ogenblik. Hoe kan het dan wel? Ja, met de hulp van de Heere. En daar bepaalt ons leerboek ons ook bij. Met de hulp van de Heere kan de strijd aangebonden worden. Ja, tegen wie? Tegen onze doodsvijanden. Zo worden ze genoemd. Die driehoofdige vijand wordt hier een doodsvijand genoemd. Jongens en meisjes, het is nog niet zo lang geleden dat er op Donald Trump in Amerika kogels werden afgevuurd. Jullie hebben dat misschien wel meegekregen. Wat voor kogels waren dat? Waren dat verfpatronen? Loste die schutter eerst een waarschuwingsschot? Nee. Die schutter die schoot met scherp, niet met verfpatronen. Hij loste eerst ook niet een waarschuwingsschot. Nee, hij schoot met scherp en waar richtte hij op? Nee, hij richtte niet op de oren van Trump. Die heeft hij geraakt, maar daar richtte hij niet op. Nee, hij richtte op het hoofd van Donald Trump. Waarom? Omdat die man dood moest. Dat is ontzettend erg, maar daar had deze schutter het op gemunt. Nu, zo kunnen we het zien. Doodsvijanden. Vijanden van een kind van God die het nergens anders op gemunt hebben dan op de ondergang van een kind van God. Het is een strijd, gemeente. Op leven en dood. Een doodstrijd. Het zijn doodsvijanden. Daar heeft deze driehoofdige vijand het op gemunt. Op de ondergang. Het is daadwerkelijk in de meest diepe zin van het woord een doodsvijand. En nu begrijpen we wel met elkaar. Een vijand moet je goed kennen. En daarom werd er in de media al heel snel gespeculeerd. Wie is dat die schoten heeft gelost? We moeten weten wie de vijand is. We moeten weten wie de tegenstander is. Nu, de Heidelberger gaat vanmiddag die vijand aan ons voorstellen. En u begrijpt, we kunnen het maar aanstippen vanmiddag. De Heidelberger stelt ons allereerst, of wij worden voorgesteld aan... Ja, we worden voorgesteld aan de duivel. De duivel, gemeente. In de tijd van de verlichting werd er afgerekend met een hele hoop zaken. Er werd afgerekend met hekserij, dat is goed. Er werd afgerekend met spoken, dat is goed. Maar er werd ook afgerekend, gemeente, met die grote rode draak, met die horens en die lange staart. Want ja, dat zijn allemaal maar fabels. Dat hoort bij de middeleeuwen. We rekenen daarmee af. Gemeente, en nu bewijzen we de duivel geen grotere eer dan dat we zijn bestaan ontkennen. We kunnen hem geen groter plezier doen dan te zeggen vanavond dat hij niet bestaat. De duivel is een grote realiteit. En het is terecht ook dat de Heidelberger die duivel noemt, terecht noemt. De duivel, gemeente, het is de grote verzoeker. Het allereerste wat we van de Satan lezen, is dat hij Adam en Eva verzoekt. Dat is het eerste wat we van hem lezen. En ik heb in voorbereiding op deze dienst eens gedacht, hoe lang zou die verleiding, die verzoeking nu hebben geduurd? Die woordenwisseling tussen de slang en Eva, hoe lang zal het geduurd hebben? Ik denk nog geen halve minuut. Laat het een minuut geweest zijn. Maar door die ene verzoeking die misschien een minuut heeft geduurd, hebben we meer dan 6000 jaar moeite, ellende, zorg, verdriet, zonde, schuld. Zo krachtig is de duivel, gemeente. Heeft maar een minuut nodig om 6000 jaar ellende aan te richten. Zo krachtig is hij. En als het dan gaat om de vijand, ja, dan moeten we daar vanmiddag wel iets over zeggen. Niet uitputtend. We zouden er een prekenserie over kunnen houden. Maar wel een aantal zaken die betrekking hebben op de werkwijze van de duivel. Allereerst, gemeente, is de duivel als de verzoeker een grote aanhouder. Zal ik het meest extreme voorbeeld maar noemen? Judas. De duivel begint heel eenvoudig met geldgierigheid. Dan ziet Judas dat die dure zalf wordt vergoten. Dan gaat Judas naar het Sanhedrin. Dan verraadt Judas de Heer Jezus. We zouden zeggen, nu is het wel genoeg. Dan gaat de duivel nog verder in het leven van Judas, want de duivel rust niet eerder dan dat Judas, jawel, zichzelf van het leven berooft. Ziet u het, gemeente? De duivel houdt vol. We zien ook, dat is het tweede, dat de duivel zich vaak bedient van een glijdende schaal. Het gaat van kwaad tot erger. Begon met geldzucht en het eindigde met zelfmoord in het leven van Judas. Om nog twee dingen te noemen als het gaat om het werk van de duivel, ouderen en jongeren. De duivel bedient zich vaak van de oogpoort. Datgene wat wij als jong en oud zien. Met onze ogen. Denk maar aan Eva. In het paradijs. Denk maar aan Lot, jonge mensen. Hij kijkt naar die vlakte. Het ziet er bekoorlijk en begeerlijk aantrekkelijk uit. Daar gaat Lot. Denk maar aan David op het dak van zijn paleis, de oogpoort. Het laatste wat ik wil zeggen als het gaat om het werk van de Satan. Hij verlokt en verleidt ook vaak in de eenzaamheid. wanneer we alleen zijn. Eva, David opnieuw. En we zouden het kunnen aanvullen met vele voorbeelden. Wanneer we in de eenzaamheid zijn, dan komt de grote verzoeker, de duivel, om een kind van God te proberen te verleiden. De duivel. Gemeente, mag ik vragen, is de duivel uw vijand geworden? U zegt misschien, dat is niet best wanneer de duivel mijn vijand is. Nee, dat is niet best, maar weet u wat veel erger is? Wanneer de duivel nog niet uw vijand is. En daarom is hij daadwerkelijk uw tegenstander geworden. Is hij daadwerkelijk diegene geworden waar u tegen te strijden hebt, waar u mee te stellen hebt. De Satan, de verzoeker. We gaan door, de tijd gaat door. We gaan door naar het tweede hoofd van die driekoppige vijand, dat is de wereld. Waar moeten we dan aan denken? Moeten we dan denken, jongens en meisjes, aan die wereldbol? Zo'n globe misschien? Of de aarde waarop wij leven? Is dat letterlijk de wereld? Tastbaar? Nee, daar moeten we niet aan denken. En zelfs wanneer we denken aan het Bijbelse woord wereld, dan is dat nog niet meteen helder wat er wordt bedoeld met wereld. Want met wereld wordt wel eens bedoeld de geschapen wereld. U hebt misschien wel tegen uw vrouw of tegen uw man, tegen uw dierbare gezegd afgelopen zomer op een vakantiebestemming. Wat is de wereld toch mooi? Dat wordt niet bedoeld. De heidenwereld wordt er ook niet als zodanig mee bedoeld. De heidenwereld die vaak tegenover de jodenwereld, de wereld van de joden wordt gesteld tegenover Israël in de Bijbel. Nee, als het gaat om de wereld hier in antwoord 127, dan gaat het over die wereld. We zouden in onze tijd kunnen zeggen de maatschappij, ja, die van de Heere helemaal niet wil weten en die ook van God niet moet weten. En die wereldgemeente kan aanvankelijk wel wat vijandig lijken. Maar ja, die wereld die doet het anders dan wij als het goed is. Die leeft niet volgens de wetten van de Heere. Ze kan wel wat vijandig lijken, maar het kan wel zijn wanneer we meer en meer in aanraking komen met die wereld, dat het toch wel een beetje vertrouwd gaat worden. Denk maar even aan Lot. Heel eenvoudig. Vlakte van Sodom. Hij had het voornemen om niet in Sodom te gaan wonen, vlakte van Sodom, uiteindelijk toch in Sodom en uiteindelijk in de poort van Sodom. Dan wordt het een beetje vertrouwd. En ik weet niet wat u of jouw ervaring is, maar dan is de wereld vaak ook wel heel tolerant. Iedereen mag denken wat hij of zij wil. Iedereen mag leven zoals hij of zij wil. Maar dan komt het, gemeente, totdat de wereld zijn ware aard laat zien. En wanneer is dat? Ik geloof, gemeente, en dat is ook mijn eigen ondervinding, dat is op het moment dat we de wereld ergens op gaan aanspreken. Als we tegen een collega zeggen, of tegen een klasgenoot, wat je nou doet, dat gaat te ver, dit kun je niet maken. Of wanneer je kritische vragen gaat stellen, dan zeggen ze het niet te kritisch. Geloven prima, maar achter de voordeur. Val mij er niet mee lastig, alsjeblieft. Eigenlijk is de wereld, om een beeld te gebruiken, ook voor jullie jonge mensen. Ook voor jullie vanavond. Eigenlijk is de wereld als een riool. Een riolering. Het ligt onder het oppervlak, onder het asfalt, onder het straatbeeld. Je ziet het niet. Maar wanneer er een aardbeving is, wordt het zichtbaar. En denk nu even aan de coronaperiode. Ligt al ver achter ons voor ons gevoel. Toen was er even zo'n aardbeving, toch? Toen kwam er even een crisis in ons land. En toen kwam het riool bloot te liggen, want toen werd er naar de christenen gewezen, toch? Toen liet de wereld zijn ware aard zien. Want die christenen moeten maar solidair zijn met ja, waarmee? Waar moesten we ook alweer solidair mee zijn? Ja, met de kroeg, met het theater, en noemt u maar op. Dan laat de wereld wel zien hoe ze tegenover de kerk staat wanneer er een crisis is, wanneer er een aardbeving is. Het is eigenlijk net als het riool. Gemeente, mag ik vragen, want we moeten door. Mag ik vragen, is de wereld al een vijand voor ons geworden? Jacobus zegt in hoofdstuk 4, wanneer we de wereld als een vriend hebben, worden we tot een vijand van God gesteld. Er is geen tussenweg vanmiddag. Er is echt geen tussenweg. We zijn of voor of tegen de wereld, is de wereld ons tot vijand geworden. En dan het laatste, ons eigen vlees. Dit is wel de meest gevaarlijke vijand die er is, ouderen en jongeren. Er zitten broeders en zusters in de kerk vanmiddag die hebben de oorlog meegemaakt. En je had in de tijd van de Tweede Wereldoorlog mensen die dienden in het verzet. En dan wisten die mensen wel dat de Duitsers de tegenstanders waren. Heel goed, dat wisten ze wel, dat is de vijand. Maar o wee wanneer er binnen het verzet een mol was. Iemand die heel stilletjes informatie doorspeelde naar de vijand. De vijand binnen de poort. De vijand van binnen. Dat is de grootste vijand. Dat is die oude mens, gemeente. Die oude mens die de meeste ervaring heeft. Die wolf in schaapskleren. Die altijd zal proberen om een kind van God als het ware weer terug te trekken dat oude bestaan in. Die het niet kan hebben dat een kind vraagt aan zijn vader: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij naar uw wil te handelen. Dat oude vlees dat altijd weer in opstand komt tegen dat nieuwe leven, tegen dat nieuwe bestaan. Een kind van God vanavond. Waren we wat dat betreft maar meer op onze hoede? Onderkenden we ons eigen vlees maar meer? Want dan zie ik daarin gedachten David gaan over het dak van zijn paleis. Ja, denkt David, de vijand is in Rabba. Daar waar Joab op dit moment aan het strijden is, daar is mijn vijand. Daar. Maar wat gebeurde er? Daar was Batsheba. En toen bleek de vijand hier te zitten. Denk even aan Petrus, oudere jongeren. Daar loopt hij met een zwaard door de hof van Gethsemane. Klaar om te vechten. Bereid om voor Jezus te sterven. Ja, hij meende dat de vijand daar was. Misschien wel in de hof van Gethsemane. En even later staat hij daar op de binnenplaats van het paleis van Caiaphas. En wat denkt Petrus? Ja, Caiaphas is de vijand. En die bende die Christus gevangen genomen heeft, dat is de vijand. En wat gebeurt er? De vijand blijkt hier te zitten bij Petrus. Want hij zwicht inderdaad voor een dienstmeisje. Gemeente, mag ik vragen, hebben we leren kennen die grote vijand, ons eigen vlees, die hier van binnen huist? Als het niet zo is, oudere jongeren, dan moet ik op deze bijzondere zondagmiddag, wanneer ik voor de eerste maal officieel in uw midden mag voorgaan als uw eigen predikant, zo bijzonder, ook voor ons persoonlijk. Maar dan moet ik het heel eerlijk zeggen, als ons vlees ons geen strijd op heeft geleverd, als ons vlees nog niet tot vijand geworden is, ja, dan moet ik het eerlijk zeggen, dan vrees ik dat u de troost van zondag 1 nog niet kent. Dat u het geloof van zondag 7 nog niet bezit. Dat u het uitzicht van zondag 19 nog niet heeft, de eeuwige heerlijkheid, maar dat u de bekering van zondag 33 nog nodig heeft. En daarom vraag ik het aan het eind van de catechismusprediking. Zijn ze u tot vijand geworden? Zijn ze u tot een tegenstander geworden? Zodat u bent gaan bidden. Ja, wat zegt de catechismus? Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heiligen geestes, opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Gemeente, ik maak een sprong, het is altijd doseren met de tijd, dat is voor een beginnende predikant altijd nog woeker ook met de tijd, we maken een sprong, maar hier bidt Gods kind om de kracht van de Heilige Geest, opdat hij niet onder zou liggen in die geestelijke strijd. Niet onder zou liggen. Maar altijd sterke weerstand doen. Totdat, ja, dat zijn zulke rijke woorden. Kind van God, kijk eens met me mee wat hier staat. Totdat we eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Nee, dat gebeurt niet aan deze kant van het graf. Dat gebeurt niet aan deze kant van de doodsjordaan. Tot aan het eind van het leven kan er strijd zijn, zal er strijd zijn. En wat kan die doodsjordaan toch ook niet een kolkende massa water zijn. Maar toch, eenmaal komt die dag dat de strijd ten einde is, dat Gods kind eenmaal de overhand mag behouden. Dat is onze eerste gedachte, de laatste bede, het laatste gebed. We gaan naar onze tweede gedachte, de laatste eer. Hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. U weet, gemeente, dat hebben we eerder gezien in de catechismus, dat het onze Vader begint met afbidden. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. De bidder die bidt van zich af. Het gebed begint met een, mag ik het zo zeggen, met een blik op de hemel. En dan komen er gebeden voor de bidder zelf. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, we hebben het net gehoord. 3 beden voor de bidder zelf. En dan eindigt het gebed opnieuw met een blik op de hemel. Een beeld voor onze jonge vrienden. Het is als het ware een touw dat afdaalt uit de hemel, een boog maakt en dan vervolgens weer opklimt naar de hemel. Begint in de hemel, eindigt met de hemel. En dan zien we wel, gemeente, dat het eigenlijk niet meer een gebed is wat hier klinkt. Eigenlijk gaat hier bidden over in aanbidden. Dit is een doxologie, een lofprijzing. Hier wordt niets meer gevraagd. Nee, hier zegt de opstellers, hier zegt Ursinus en Olivianus, want uw is het koninkrijk, van u is het koninkrijk. En de kracht, en de heerlijkheid. God wordt als het ware geprezen, groot gemaakt. Er wordt, als het ware, vanuit de bidder afgebeden. De bidder bidt van zich af, gericht op de Heere. Dat is, zulks alles bidden wij, zo gaat het antwoord verder. Zulks alles bidden wij van u. Daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. Gemeente, hier erkent de bidder dat God zijn koning is. En omdat God zijn koning is, bidt de bidder het onze Vader. Want hoe wordt gebed ingeleid, hoe wordt deze zinsnede ingeleid met het woordje want. Want van u is het koninkrijk. De bidder zegt als het ware, omdat het koninkrijk van u is, mag ik bidden. Omdat van u de kracht is, kan ik bidden. Omdat van u de heerlijkheid is, wil ik bidden. U bent de koning. U regeert in mijn leven. Ja, en dan moet u eens kijken wat dan de Heidelberger zegt, want daar ligt troost in vanmiddag. De Heer is niet alleen koning, maar deze koning is nu ook aller dingen machtig. Wil ik toch ook wel de vinger bijleggen vanmiddag. Want nu zitten we allemaal heel vredig bij elkaar, het is zondagavond nu. Maar op een zondagavond in 1992 gebeurde iets verschrikkelijks. Toen stortte er een vliegtuig van El Al neer op 2 flats in de Bijlmer. De meeste van ons kunnen dat nog wel herinneren. En toen kwamen de hulptroepen, toen kwamen de hulpverleningsdiensten en de reddingswerkers. Er waren tientallen doden te betreuren. Maar toen kwam ook koningin Beatrix. En daar liep ze, tussen de brokstukken en de puinhopen door. En ik kan als het ware nog de blik in haar ogen herinneren. Ze was verscheurd door verdriet, haar ogen stonden bedrukt en haar gemoed. Ja, je kon wel zien, ze had verdriet. En oh, wat zou koningin Beatrix dit graag hadden willen voorkomen. Wat had ze er graag wat aan willen doen? Ze had de macht niet, ze had de krachten niet toe. Maar nu, gemeente, mag ik vanmiddag omhoog wijzen. Mag ik van mij afwijzen? Mag ik wijzen op een koning? Ja, op de Heer Jezus. Die niet alleen koning is en regeert, maar die ook machtig is om alles te doen. En deze koninggemeente, deze Heere Jezus, weet wat het is om verzocht te worden. Daar waar wij misschien worden verzocht, in een schaal van 1 tot en met 10, vergeeft u me de uitdrukking, in de mate van een 6 of een 7. Bleef Christus staande, werd het vuur van de verzoeking opgestookt. De vlammen liepen hoog op in het leven van Christus. De duivel die hield vol, verzoeking op verzoeking, tot 3 maal toe, terwijl de Heer Jezus zwak was en alleen was. Christus weet wat verzoeking betekent. Ja, hij is verzocht tot in de hoogste mate. Hij is nu een hoge priester die oprecht medelijden kan hebben, kind van God vanmiddag, met uw zwakheden, met jouw zwakheden, waar je maar mee te strijden hebt, waar u maar mee te stellen hebt. Bij hem is de kracht. Je hebt misschien net wel gedacht, hoe zal ik ooit de eindstreep halen? Als ik hoor hoe die driehoofdige vijand nooit stopt om me aan te vallen. Tot aan de boorden van de doodsjordaan. Gemeente, ik mag opnieuw van me afwijzen, net zoals vrijdagavond. Er is een koning, bij hem is kracht, want van u is de kracht. Ja, wat een troost, vindt u niet? Als we hem mogen kennen, is bij hem kracht te verkrijgen. Ja, sterker nog, ook, het wordt nog rijker, ook de wil. Hij wil het ook. Hij kan het niet alleen. Hij wil het ook van ganser harte. En dat, ja, wat is dan het doel? Ja, ons alle goeds te geven, zegt de Heidelberger, alle goeds. Jonge mensen, wat is dat alle goeds? Is dat misschien de nieuwste iPhone, de iPhone 16? Of broeders in de gemeente, de nieuwste Tesla? Is dat voor ons alle goeds? Nee, daar eindigt de catechismus niet mee. Wat is alle goeds? Waar loopt het op uit? Opdat daardoor niet wij, een verlanglijstje zouden inleveren. Nee, dat staat er niet. Opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Gemeente, opnieuw, hier bidt de Heidelberger van zich af. Opdat Gods naam eer mag ontvangen. Hier wordt God de eer en de glorie toegebracht. Hier wordt de blik op de hemel gericht. Mag ik vragen, aan het eind van de tweede gedachte, kennen we hier iets van? Dat er momenten in ons leven zijn dat bidden overgaat in aanbidden. Dan mag je de tijd wel eens vergeten, toch? Dan mogen we toch wel eens voelen dat een gebed wordt afgenomen. Dat een gebed door het plafond, ja door het dak heen gaat. En dat een gebed toch Gods genadetroon bereikt. Dat mogen we toch wel zeggen, kind van God vanmiddag, dat die momenten er zijn dat bidden overgaat in aanbidden. Ze mogen er toch zijn, die momenten, dat we als het ware boven ons uitstijgen door de werking van Gods geest, de geest van de genade en de gebeden, opdat uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Het was onze tweede gedachte, nog kort onze laatste gedachte. We besluiten met het laatste woord van het gebed. Wat beduidt het woordeken, het woordje amen? Wat betekent amen, jongens en meisjes? Is amen voor jullie een startschot om van tafel te gaan? Om weg te stuiven, als juf of meester amen zegt? Schrikken we wakker, gemeente, bij het woordje amen aan het eind van de preek? Klinkt er een zucht van verlichting als amen klinkt na de verkondiging zometeen? Wat betekent amen? Amen is een Hebreeuws woord. De Hebreeuwse taal kent eigenlijk niet een woord voor geloven. Het woordje amen betekent eigenlijk dat is waar, dat is betrouwbaar, dat is te geloven. En daarom lezen we in het Oude Testament ook steeds dat een amen klinkt op een lofprijzing in de psalmen. Dat er een amen klinkt ook op een vervloeking. Kijk maar naar de Ebal waar die verschrikkelijke vloeken klinken. Wanneer het volk Israël net in het beloofde land aankomt, dan moet het volk steeds amen zeggen. Kijk ook maar in nummerie 5, wanneer er een straf wordt uitgesproken, een oordeel over een vrouw, dan moet ze daar amen op zeggen, iets ontzagwekkends. Een amen klinkt altijd als bevestiging, als bekrachtiging. Daar zit iets in van, dit is betrouwbaar. Daarom zegt de Heidelberger ook, het zal waar en zeker zijn. En dan eindigt de Heidelberger opnieuw in de Heere. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. En ik heb gedacht, begeren we überhaupt nog? Begeren wij überhaupt nog? Als wij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, is er dan nog een begeerte? De hele tafel staat toch vol? 30 soorten beleg. Is er dan nog een begeerte? Ik denk dat het in de hongerwinter van 44 heel anders heeft geklonken, dat gebed. Is er nog begeerte? Maar al is er in ons leven begeerte, dan nog overstijgt die begeerte, wat zegt de Heidelberger? Ja, dan wordt die begeerte nog overstegen door de bereidwilligheid van de Heere om het gebed van zijn kind te horen en te verhoren. Ja, dat is wel heel rijk, toch? Dat kunnen we toch niet bevatten vanmiddag. En daarom vanmiddag zijn we hier allemaal bij elkaar als onbetrouwbare mensen. Zelfs de meest betrouwbare, integere persoon vanmiddag onder ons is ten diepste niet volledig betrouwbaar. Echt niet. Niemand ten diepste. Maar we worden aan het eind van de catechismus teruggeworpen op de Heere, waar de psalmdichter van zegt, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ja, het staat op recht en waarheid pal, als op een wrinkbare steunpilaren. Hetgeen ik heb gesproken, blijft vast en onverbroken. Ik mag u aan het eind van de prediking van deze zondagsafdeling wijzen op de grote amen. Op de Heere God, ja, op de Heere Jezus Christus, in wie alle beloften zijn, ja en amen. Gemeente, wanneer we hem nog niet kennen, ja, kunnen we nog niet amen zeggen. En hoop ik dat de Heer ook nog niet amen zegt op uw en jouw leven. U kunt hem nog zoeken. Hij wil het nog geven, want van hem is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En daarom ga tot hem. Zoek het bij hem. Hij kan het niet alleen geven. Hij wil het ook geven. Met dat doel dat er eenmaal een volk zalig zal worden. De eeuwige heerlijkheid in mag gaan. Een volk dat moe gestreden is. Maar dat eenmaal thuis mag komen. Om dan te zeggen. Mijn God. Ik zal u. Ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.